Die mogen naar hun eigen dienst gaan. Ik dacht, ik heb nog even. Zo'n mooie, geweldig, hè? De band van Helpen Kerk, of niet? Yes. En het mooie is, als je nou denkt van, oh, ik zou zo graag nog verder willen zingen, nog meer willen zingen. Nou, dat kan. Want vanavond hebben we een dienst. En daar komen nog veel meer kerstliederen. En ik kan echt aanraden van, kom heen, want het wordt echt geweldig worden. Ik heb heel veel gehoord, dus echt heel mooi worden. Dus kom vooral. Het is een beetje een overgang in één keer. Dan ben je helemaal een aanbidding en denk je van, oh, geweldige muziek. En dan zie je in één keer dat ze verwachten dat je naar voren komt lopen. Nee, jij moet spreken. Oh ja. Ik ben het niet vergeten hoor. Toen we de aanbidding net begonnen, daar wil ik echt even niet aan voorbij gaan. Toen zag ik iemand de kerk inkomen. En daar wil ik even aandacht aan doen. Ari kwam de kerk in net zo. Ari denkt nu waarschijnlijk van, ik wil dat juist niet, dat jullie me zo doen. Maar Ari, van harte welkom. We zijn echt super blij dat je er bent. En ja, de gemeente is gewoon niet helemaal compleet als Ari er niet bij is. Dus het voelt goed dat je er weer bij bent, joh. Dat, goed je te zien. Dus ik zal je niet naar voren vragen. Nee. Ik heb het voorrecht om te mogen spreken vanochtend. Ik vind dat heel bijzonder, want soms kun je echt kijken naar... Naar het spreken en ik had echt een mooi thema op mijn hart. En ik dacht echt, vandaag ga ik over spreken. En toen zei Willemijn van, nee, het is de zondag voor kerst. Jij gaat over kerst spreken. Dus dat, toen moest ik het thema omgooien. Dus dat kan ik voor een andere keer doen. Maar Willemijn ondersteunt me wel heel goed. Ze heeft helemaal in thema gekleed is ze. Met een ster op haar trui. Zo meteen even opletten. Het is niet alleen maar dat ze zegt van je moet over iets anders spreken. Maar ook van ze ondersteunt me er ook in. Dus dat is heel mooi altijd. Nee, ik vanochtend in voorbereiding op kerst. Ik vind altijd, een jaar gaat supersnel altijd. Dat je echt denkt van het is voorjaar en dan, of het is januari en dan ga je er doorheen. En dan één keer is het alweer kerst. En komende woensdag is het toch? Ja. Alweer eerste kerstdag en dan is het jaar alweer bijna voorbij. En ja, zo staan we hier weer. Dan is het alweer 2020. Maar vanochtend wil ik spreken over de herders. Als het goed is, is er ook een slide bij kerst met de herders. Ik vind het wel mooi dat er ook beneden aan is gedacht om het een beetje mee te nemen. Maar ik wil het hebben over de herders. En ja, eerst wil ik gewoon bidden. Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dat we mochten zingen vanochtend over wie u bent. En dat u de redder naar de aarde gestuurd hebt, Heer God. Om voor ons allemaal gewoon het weer goed te maken, Heer. Heer, dat als wij ons op Jezus richten, dat we mogen weten dat er vrijheid is, Heer. Heer, ik wil bidden wanneer we het vanochtend hebben, of in uw woord kijken, Heer God. En ja, gewoon van u willen leren, Heer, dat we een nieuwe aanraking van u mogen hebben, Heer God. Heer, dat Jezus opnieuw in ons hart ook geboren mag worden, Heer. Heer, dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Als je zo met kerst bezig bent, dan word je heel erg afgeleid door alles wat er omheen gebeurt. Willemijn en ik waren in Londen laatst bij vrienden. En er is echt, alles hangt helemaal vol. Echt over de top wat je in Groningen hebt, maar daar nog veel meer. Op nu waren we in een winkel daar echt gewoon, nou ja, niet normaal wat er allemaal te krijgen is voor kerst. En daar gaat het dan om. Om kerst, met mooie kerstballen, mooie kerstbomen. We zijn in tuinland geweest met de jeugd, ook heel mooi. Ook alles over de top, unicorns in kerstbomen, ananas, tijgers, leeuwen. Allemaal een themaboom kan je doen. Maar als je kijkt van waar gaat het nou om eigenlijk? En zo heb je het ook met heel veel muziek. Ik wou eerst iets laten horen, maar de herdertjes lagen bij nachten heb je dan. De herdertjes lagen bij nachten. En dat is een romantiek, die spat er vanaf. En het moet vooral gezellig en leuk zijn. En we hebben een beeld soms bij kerst van, oh ja, de gezelligste tijd van het jaar. En het lijkt soms alsof we vergeten van wat er echt met kerst is gebeurd. Of we heel langzaam afdwalen van wat er nou echt, waar we bij stilstaan. En dan heb je ook nog heel veel... Als je gaat lezen over kerst, dan onder de christenen is er een mooie verdeling ook nog weer van, vieren we kerst wel in een goede periode? En is het wel goed hoe we het vieren? Maar ik denk van, het is wel goed om te kijken van, wat doen we nou? Want het is goed om gewoon gezelligheid te hebben. Het is goed om bij familie te eten, met vrienden te eten. Ik zeg maar, staan we nog stil bij wat er met kerst echt gebeurde. En wat er met kerst echt de boodschap is, het belangrijke is. En daarom wou ik kijken vandaag naar kerstfeest, naar kerst met de herders. Want Wat ik net zei, van je hebt de herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nacht in het veld. En het is zo mooi, rustig. En de engelen kwamen en het was ook nog rustig. En ze gingen op pad en daarna gingen ze verder. Het is allemaal mooi, rustig. Terwijl ik echt geloof dat het gewoon echt absoluut niet rustig was die nacht. En ook absoluut niet iets van de zoetsappigheid die de liedjes soms uitstralen. Die rond kerst zijn. En dan met dat lied vooral. Trouwens, als je hem verder luistert, dan wordt het ook een heel bijzonder lied, is het. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik wil kijken van wat gebeurde er nou die nacht? En wat was nou specifiek de rol van de herders erin? En wat kunnen wij van de herders leren? Wat wij mogen doen tijdens dit kerstfeest ook. Want ik geloof echt dat we iets van de herders mogen leren. Dat we echt mogen zien van, hey, misschien lijken wij wel op herders. Of misschien zijn ook de herders juist die ons moeten motiveren om in actie te komen. En daarom wil ik lezen Lucas 2. Vers 8 tot 18. Het was uitgeprint. Dat lees makkelijker. Dinsdag ga ik naar de Pearl om een nieuwe bril te regelen. Dus voor nu lees ik. Ja, voor nu lees ik het nog even van papier af. We lezen Lucas 2 vanaf vers 8. En dat staat ook op het scherm. En er waren herders in diezelfde streek. En die streek, dat is dus Bethlehem, waar Jezus net geboren is. Die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u een teken zijn. U zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engelen een menigte van de hemelse macht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoge hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschieden is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in een kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat over het kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Over wat er met de herders gebeurde. Want als je leest over wat herders waren in de tijd van, ja, dat Jezus geboren werd, die stelden helemaal niets voor. Ze waren de onderste laag van de samenleving, zaten ze. En ja, niemand keek echt naar hun om. Als je ook daarna kijkt, van, ze waren niet echt populair in wat ze deden. En ik vind dat grappig. Want als je kijkt naar de geschiedenis van het volk Israël, dan zouden ze moeten begrijpen dat herder zijn een beetje in hun DNA zit. En dat ze er niet echt onderuit kunnen komen en zeggen van, ja, herders, ja, daar moeten we niks meer hebben. Want Abraham, Isaac, Jacob, koning David, allemaal herders. Allemaal mensen die als hoofddoel hadden om voor schapen te zorgen. En in de tijd dat Jezus geboren wordt, dan zijn herders juist helemaal afgezakt naar het meest lage wat je maar kan bedenken. Van, oh ja, die zorgen voor de herders, voor de schapen. Maar al hun voorouders, die hadden gewoon als hoofddoel schapen fokken. En gewoon met schapen zorgen. Gewoon zorgen dat het allemaal goed kwam. Dus ik vind het bijzonder om te zien dat ze dat eigenlijk helemaal vergeten zijn en dat het helemaal af is gezakt. De herders waren hardwerkende mensen. Ze waren de hele dag bezig met hun kudde. Overdag waren ze bezig om goede graslanden te zoeken voor hun schapen. En dan als ze dat hadden gedaan op een goede plek, dan bleven ze misschien een beetje in de schaduw zitten. Bij de koning David ziet heel vaak dat hij in de schaduw kon zitten, muziek kon maken. Maar de hele tijd gefocust op hun kudde. En als er dan een wolf of een leeuw of wat er ook kwam, dan zorgden ze dat die leeuw of wolf wegging. En als het nodig was, dan gingen ze erop af om hem weg te jagen. Ze waren absoluut niet bange mensen. En als ze 's avonds avond kwam, dan brachten ze de kudde terug naar de schaapskooi. En dan telden ze de schapen weer. Een stok hadden ze bij zich. En dan bij de ingang van de schaapskooi, dan moesten alle schapen eronder langs lopen. En dan wisten ze dat ze er allemaal weer waren. Het waren keiharde mensen wel. Koning David is er ook een voorbeeld van. Voor wat hij allemaal deed met beren en leeuwen vechten. Met zijn slinger. Om al het kwaad weg te houden bij de schaapskudde. En deze herders, die krijgen een boodschap van God. En het mooie vind ik, ondanks het feit dat ze onderaan de ladder staan, de sociale ladder staan, plaatst God ze juist op de eerste plek. En dat is een van de dingen die we kunnen zien in de Bijbel. Wij hebben vaak een beeld van iets, een gedachte over iets van, nou ja, wie belangrijk is, als hier in Nederland iets belangrijks moet worden gedaan, dan gaan ze eerst naar premier Rutte of naar de koning toe. Daar vertellen ze het aan. En dan vervolgens komt er een persconferentie. En dan krijgen wij het gewone volk te horen wat er gezegd wordt door belangrijke wereldleiders. Maar bij God zie je dat het vaak precies andersom gaat. God die pakt juist hetgene wat niet veel voorstelt, wat niet veel waard is voor de mensen. En dat plaatst hij bovenaan. En dat gebeurt in deze situatie ook. Niemand kijkt om naar de herders. Waarschijnlijk zijn mensen gewoon in huis aan het eten, aan het drinken. Ik weet niet wat voor weer het was, dat zegt de Bijbel niet. Maar de herders zijn op het veld om te zorgen voor hun schapen. En dat is nog een klein iets. Waarschijnlijk was het in de tijd dat de schapen moesten lammeren. Dus dat er lammetjes werden geboren. Dat ze daarom bij de schapen waren. Dat ze in de gaten moesten houden dat alles goed ging. Zodat de lammetjes die werden geboren ook, nou ja, goed ter wereld kwamen. Maar bij God is het dus mooi om te zien dat God het omdraait. En ik wil een paar Bijbelversen kijken waar dat naar voren komt. Als eerste Matthäus 16, vers 24 en 5, tot 25. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Wij zijn zo bezig soms om de veiligheid te creëren. Maar Jezus zegt van nee, volg mij. Geef je leven aan mij. Probeer niet vast te houden aan rijkdom en al dat soort dingen, maar geef het aan mij. Hij keert het om. We leven in een wereld waar alles gaat om rijkdom, om comfort. Maar God zegt van nee, we keren het om. Het gaat om mij, zegt God. Jezus zegt, kijk naar mij. Ik ben het wie je moet hebben. En alle rijkdom op aarde, het zou je gestolen moeten worden. Verder wil ik kijken naar Matthäus 19, vers 30. Maar vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste. Weer wordt het omgedraaid. Wij zijn zo als wereld bezig om naar voren te rennen. Kijk, als ik maar eerste ben. Ik kan heel veel vertellen bijvoorbeeld over een film vandaag. Wat heel erg niet in dank af wordt genomen. Maar ik was de eerste samen met Garnick die hem heeft gezien. Maar heel veel anderen niet. Maar het is allemaal gaat van ik moet het eerste dit zien. Ik moet het eerste dat doen. Ik moet eerst een nieuwe telefoon hebben, nieuwe tv. Het gaat er allemaal om maar vooraan te staan. Maar Jezus zegt van nee, doe er niet aan mee. Zorg dat je bij mij hoort. En dan maakt het niet uit waar je staat. Ik wil ook kijken naar Romeinen 12, vers 19 tot 21. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Jezus draait het weer om. Er wordt geleerd, als iemand je kwaad heeft gedaan, dan moet je erop afgaan. Dan moet je regelen dat je je recht krijgt. Hoe vaak er wel niet wordt gezegd tegenwoordig, daar heb ik recht op. Dat is mijn recht. En ik wil het halen. Dus je gaat zo ver mogelijk naar de hoogste gerechtshof ga je. Ik ga mijn recht halen. Terwijl Jezus zegt, van, nee, draai het om. Bid voor je vijanden, zorg voor je vijanden. Hou ze dichtbij. En wat is het doel ervan? Dat ze Jezus kunnen leren kennen. Dat er misschien vragen komen van, hé, waarom doe je dat? Waarom doen jullie dat op dit moment? God draait het allemaal om. Waar wij denken van, we hebben het voor elkaar, dit is wat we moeten doen. En we gaan de Bijbel lezen en denken van, hé, maar dit is toch niet normaal wat God van mij vraagt? Dit is absoluut niet wat de wereld mij leert. Nee, het is een hele nieuwe weg die God geeft. En hij wil dat mensen vragen gaan stellen van waarom doen jullie dat? Wij waren een keer met Willemijn waren we in China, komen nu in één keer te binnen. En toen waren we aan het Engels les aan het geven op een kamp voor Chinese kinderen. Er waren ongeveer 300-400 kinderen volgens mij. Of meer, ik weet het niet. En er kwamen heel vaak Amerikanen, die kwamen daar dan les geven en daar kreeg je ook geld voor. En wij kregen er een beetje geld voor en wij deden heel erg ons best. Terwijl heel veel andere teams die dat hadden gedaan, die vonden het wel mooi en die leefden erop los. En een hoop gedoe was er omheen. Alleen, wij waren met een evangelisatieopdracht waren we daar. En wij gaven die les en we waren bezig om tussen alle lessen door Bijbelse verhalen te vertellen. Dus dat was natuurlijk wel, ze wouden van de westerse wereld horen. Dan wel, gaan we Bijbel lezen in het Engels, het beste wat je kan horen daar. Maar er waren daar, drie leraren waren daar. Het waren jonge mannen die echt de vooravond van hun grote carrière stonden. Er waren mannen die al voor meer dan 2-3 miljoen kinderen hadden lesgegeven. Dus die bereikten gigantisch veel. En op een avond kwam een van die mannen naar ons toe. En die zei tegen ons van, waarom doen jullie wat jullie doen? Ik zei, wat bedoel je? Jullie zijn anders, wat doen jullie? Ik zei van, hoe bedoel je het? Nou, andere teams die komen, die vragen meer geld. Die willen meer dingen doen, die willen rondgereden worden en al dat soort dingen. Maar er is iets anders aan jullie. Op dat moment konden we het evangelie delen. En de mensen daar hebben het evangelie aangenomen. Of in ieder geval de leider daar. En de volgende dag konden we voor alle kinderen het evangelie vertellen. Een van onze teamgenoten die kreeg gewoon, hij deed het ook heel lang trouwens hoor. Maar het hele evangelie heeft hij uitgelegd. En alle kinderen konden het horen. En terwijl we daar overdag lang rondliepen, kwamen er allemaal kinderen naar ons toe. Of in ieder geval heel veel naar andere teamgenoten toe van mij. En die vroegen van, wil je voor me bidden? En er is iets, Jezus. En Jezus deed echt werk daar. Echt geweldig om te zien. En daarin zie je dat het omgedraaid wordt. En als het omgedraaid wordt, dat er dingen kunnen gebeuren. Het grappige is, ik heb heel veel gelezen afgelopen weken, ook heel veel wat niets te maken heeft met mijn spreken. Maar als je naar de herders kijkt, er is een bijzonder iets met de streek waar de herders leven. Want je kan zeggen van, waarom de herders? Alleen omdat ze minder waren, want het zijn mannen die ongeletterd zijn en ze snappen er niks van wat het woord van God is. En waarom zouden de herders dan juist moeten horen van deze boodschap? Begrijpen ze het wel? Is het niet te moeilijk voor de herders om dit te doen? Maar dit is een klein detail en ik weet niet of het helemaal klopt. Maar in de streek waar Bethlehem was, daar werden door de schaapsherders daar en de eigenaren, een stuk van de levieten waren er ook. En daar werden schapen ook gefokt speciaal voor het offeren in Jeruzalem. Je moet je nagaan dat als je uit een uithoek van Jeruzalem, van Israël komt en je moet helemaal naar Jeruzalem trekken, dat je natuurlijk niet zo'n blerend schaap de hele tijd mee wil slepen om uiteindelijk in Jeruzalem te offeren. Dat neemt heel veel extra tijd, kan ik me voorstellen. Maar het was een gewoonte daarom ook voor de feesten die er waren, dat er genoeg schapen waren die geofferd konden worden aan God. Waarom offerden de mensen in Jeruzalem schapen aan God? Voor vergeving van zonde. Want dat was wat de bedoeling was in die tijd. En ik vind het één ding heel mooi. Die schaapsherders waren de hele tijd bezig met schapen. En ik weet niet per se of deze schaapsherders dat per se waren. Maar heel veel schaapsherders daar. Die waren bezig om het perfecte lam te creëren. Zodat die geofferd kon worden. Dat die goed genoeg was. Dat ze hem konden verkopen. En dat die geofferd kon worden. Dus elke keer als er een goed schaap af kon worden geleverd, dan dacht de herders van yes, deze is goed voor de verkoop. Waar Jezus trouwens ook nog iets over zei, over de verkoop van dingen rond Jeruzalem. Maar de herders waren daarmee bezig en als iemand dus kwam om een schaap te kopen, dan wisten die herders, dit is iemand die naar Jeruzalem moet om vergeving te krijgen. Dit is iemand waar zonde is, die moet naar Jeruzalem toe. Die koopt een schaap bij ons, of het schaap werd meegenomen. En dat schaap werd geofferd. Dus de herders hadden wel degelijk een besef in die streek. Ook van wat er moest worden gedaan om weer in het reine met God te komen. En wat ik zeg, ik weet niet zeker of dat deze herders ook waren. Dat staat niet in de Bijbel, wordt niet genoemd. Maar juist in die streek werden wel heel veel schapen gefokt om uiteindelijk als offerlam te dienen. En dat plaatst het ook in een ander perspectief, ondanks het feit dat Jezus in de stad van David werd geboren. Maar dat Jezus ook het laatste lam zou zijn die geboren werd onder de lammeren. En uiteindelijk het volmaakte offer was, zodat er nooit meer een offer hoeft worden gebracht, maar dat we ons alleen op Jezus hoeven te richten. En deze herders, misschien wel juist deze herders, op het moment dat de engelen komen, dat hun juist als ze de boodschap horen dat het kwartje valt en denken van wauw, is dit waar wij altijd naar uit hebben gekeken? Want we hebben net gezongen dat er een sluier over de volken lag. En dat in die tijd was het niet prettig om in Israël te leven. De Romeinen hadden de overmacht. Nou ja, bijna lijkt het op tegenwoordig. Er was onderdrukking in het land zelf en altijd die dreiging van gevaar. En alle volken eromheen, die wouden ook graag wel een duit in het zakje doen om Israël te onderdrukken. En het hele volk keek uit naar een verlosser. En dat is ook een van de dingen die wij kunnen kijken van bij de herders. Hoe is het in ons leven? Hoe is het in deze tijd? Ik geloof dat de wereld, dat Nederland op dit moment, en de wereld helemaal, uitkijkt naar een redder. Uitkijkt en in wat voor situatie je persoonlijk ook zit, dat je persoonlijk uit kan kijken naar Jezus. Dat je denkt van, ik heb een redder nodig. Ik loop vast in mijn leven. Ik heb het nodig. Maar ook gewoon politiek gezien, over heel de wereld. Wij hebben een redder nodig. Het is nog nooit zo'n grote puinhoop geweest als tegenwoordig. En mensen zeggen van, we leven in de meest gelukkige tijd. De president Obama heeft dat ooit gezegd. Als ik ooit een tijd zou mogen kiezen waar ik in zou willen worden geboren, dan was dat deze tijd, want er is nog nooit zoveel vrede geweest. Niets is minder waar. Er is nog nooit zoveel oorlog geweest. Er is nog nooit zoveel verdrukking geweest. Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest als nu op dit moment. Totaal anders. Wij zitten hier in een kerk, lekker de verwarming aan. En de herders zitten op het veld met de schapen. De schapen stinken trouwens heel erg, hè? Als ze hebben gegeten, ze gaan liggen. De boeren de hele tijd, dat stinkt als een gek. Beeld je dat een beetje in? Ze zitten daar, ze hebben een regenachtige dag gehad misschien wel. En ze hebben vuur aan, ze proberen zich op te warmen. Ik had nog een foto van Jacob proberen te zoeken hoe een herder eruit ziet. Met die schapenvacht die hij aan had. En wat ik heb gelezen is dat juist de herders in die tijd droegen vellen van geiten. Omdat het haar van geiten, dat hangt over zeg maar, als het regent blijf je droog. Dus dan, ja. Het was in die tijd ook als een arme man dat uit zijn mantel als onderpand gaf. Dan moest dat 's avonds terug zijn. Want anders overleefde hij de nacht niet. En die hadden de herders ook aan, ja, ik... Het is heel beeldend allemaal. Daar voor de herdertjes lagen bij nacht. En dan zie je herders met mooi bijgewerkte baardjes, platen allemaal. Ik geloof echt gewoon grote baarden. Geitenvellen. Het stinkt als een malle daar. En in die setting komen de engelen. En ik vind het altijd mooi in de Bijbel als er een engel komt. Vrees niet. Nou, de herders die worden helemaal, wat gebeurt hier? En die worden bang en die denken van wat is dit? Maar ze beseffen zich gelijk dat het de engel van God is. En het mooie vind ik wat in Lucas staat. Het licht van God omschijnt de engelen. Dus God zelf was daar ook aanwezig bij de engelen. En de herders die plaatsen het gelijk in het juiste perspectief. Er wordt altijd angst gezegd en ze zijn bang. Maar ik geloof meer dat er een besef was bij de engelen. Of bij de engelen, bij de herders. Een besef dat God aanwezig was. En ik geloof in je leven, als God komt, dan weet je dat hij er is. Dat voel je. En misschien heb je nog nooit engelen in je slaapkamer of in je tuin. Of bij een geitenwei of weet ik het waar je bent. Gehad, maar de herders die vallen op de grond. En die zijn zich bewust van het feit van in Gods ogen ben ik niet volmaakt. Hier kan ik niet in leven. Maar de engel die zegt van, joh, wees niet bevreesd. En ze krijgen te horen, de boodschap die wordt gehoord. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. die voor heel het volk wezen zal. Het is grote blijdschap die God verkondigt. En hij brengt redding op dat moment. Wat is ons beeld van God? Is een God die op afstand is, die boos op ons is. Die nog een appeltje te schillen met ons heeft. Van wacht maar tot ik kom. Dan, het is een liefdevolle God die wil komen met een goede boodschap. Met een boodschap van, de oplossing is gestuurd. En dat is precies wat de engel op dit moment zegt. De oplossing is gestuurd, hij is geboren. Jullie kunnen gaan, hij is geboren, hij ligt in een kribbe. Gewikkeld in doeken. In de stad van David. En de herders zien daarna in één keer een duizenden engelen om zich heen. En die gaan zingen. En daarvoor vind ik het zo mooi om te beseffen wat daar gebeurde in zulke kleine mensen. Dat er in één keer duizenden engelen om hun heen zijn met het licht van God erbij. Dat ze eren zijn God. En in de mensen welbehagen, we mogen het vertellen. Dat het een oproep is. En dan is de herdertjes lagen bij nacht. Ze lagen bij nacht in het veld. Dan wordt het in één keer anders. De herders die staan daar en die zijn bezig wat ze doen. Er komt een engel. Ze vallen op de grond van angst. Omdat ze weten wie ze zijn in Gods ogen. Maar de engel zegt van, sta op. Of hij zegt niet sta op, maar van, hij heeft een boodschap. Ik heb een blijde boodschap. Wees niet bang voor wat er komt. Er komen er duizenden engelen omheen. En ik kan me voorstellen dat ze misschien op hun knieën zaten en keken wat er gebeurde. En van dat God zijn zoon gestuurd heeft. En de herders die zijn vol ontzag. En als de engelen weer weg zijn, naar de hemel zijn gegaan. Dan zeggen ze van kom laten wij gaan naar de plek die ze hebben gezegd waar heen moeten gaan. En ze gaan op pad. En precies zoals de engelen zeggen, vinden ze Jozef en Maria. En Jezus ligt in de kribben. En ze buigen voor hem neer. Ze buigen bij een babytje. En nagaan die ruwe mannen die de hele dag achter de wolven aan het jagen zijn om bij de schapen weg te gaan. Buigen neer bij een kindje. Ze knielen bij Jezus neer. En als ze daar zijn geweest, ik weet niet hoe lang ze daar zijn geweest. Misschien dat ze vrij snel weer weggingen. Of misschien dat Maria tegen Jozef zei van, Jozef, ik ben echt helemaal bek af. Kun je alsjeblieft zeggen dat de herders weg moeten gaan? Wat vaak gebeurt volgens mij bij kraamvisite. Die maar blijft plakken. Dus Jozef van, kunnen jullie weggaan? Maria trekt het echt niet meer. Maar in ieder geval, als ze weggaan, dan kunnen ze de vreugde die ze hebben niet voor zich houden. Ze gaan weer op pad naar hun schapen. En de Bijbel zegt niet of het dat ze overdag liepen of 's nachts liepen, maar ze liepen weer naar hun schapen toe. En iedereen die het wou horen, vertelde ze het goede nieuws. En mensen verbaasden zich erover. Van wat ze te vertellen hadden. Ik heb een paar punten die ik gewoon kort door wil gaan. Van wat we nou echt praktisch uit de herders kunnen leren van hun reactie. Nou, het eerste punt is, de herders hebben ontzag voor God. De engelen komen en zijn zich bewust van wie God is. Hebben wij dat? Hebben wij ontzag voor God? Voor wie God is, dat wij ons beseffen dat we hem nodig hebben. En dat hij het enige is wat wij in ons leven nodig hebben. Hoeveel ruis zit er in ons leven? Hoeveel dingen hebben wij in ons leven waar wij meer waarde aan hechten dan aan God? Elke dag moeten wij een keuze maken. Om te zeggen van Heer, u bent het belangrijkste in mijn leven. De engelen die komen en die brengen de boodschap. En daarna wordt er gezongen met heel veel engelen. En dan zijn de engelen weg. En dan zijn de herders niet zo van, nou, dat was heftig. Wow. Bijzonder allemaal. En vervolgens gaan ze weer verder. Nee, de engelen komen na een aanraking in actie. Ze hebben gezien wie God is. En ze hebben een boodschap gehoord. Een heel duidelijke richting gekregen. En met die landkaart eigenlijk, een soort van routeplanner, gaan ze gelijk op pad. En het mooie vind ik, ze laten de kudde achter. Ze nemen niet de hele kudde mee naar de stal. Zou ook niet passen trouwens. Dat veel te klein. Nee, maar ze laten de kudde achter, ze laten hun werk achter en ze gaan op pad. Voor ons ook. Het is zo makkelijk om een aanraking van God te krijgen. Een moment dat God je hart aanraakt. Zoals met deze, de liederen die we zingen. Geweldig mooie liederen. Een moment dat God zegt van ik hou van jou. Een moment dat je je de Bijbel opent en laat zien wie Jezus is. Dat je denkt van oh dank u Heer. Dat je vervolgens in de auto stapt in het verkeer. En dat je het zo snel weer kwijt kan zijn. Dat bijzondere gevoel. Dat we weer doorgaan met de dingen van de dag. Maar dat wanneer God ons aanraakt. God raakt ons niet aan om alleen maar te zeggen een schouderklopje van oh geweldig. Als God je aanraakt wil hij je veranderen. En dan is het een oproep aan ons om net als de herders in actie te komen. En waar wijst God ons op? Waar wijst de Heilige Geest ons op? Op Jezus. Leer hem kennen. En dat is ook het derde punt. Wanneer de herders bij Jozef en Maria komen en Jezus zien, knielen ze voor hem neer. En ze geven hem alle eer die hij verdient. De koning der koningen, geboren en ligt in doeken gewikkeld in de voederbak van dieren. Hoezo? God draait alles om. En de herders die buigen voor hem neer. Wanneer wij een ontmoeting met Jezus hebben, mogen wij alles aan hem geven. Mogen wij neerknielen. En alles wat wij hebben zegt van Heer, hier is het. Bepaalt u maar wat u ermee doet. Ik geef mijn leven aan u. Wij mogen net als de herders knielen voor Jezus. En dat Jezus leven over mag nemen. En wanneer Jezus dat doet, of wanneer wij dat doen, dan mag je ook weten dat Jezus je de kracht zal geven door zijn geest. Want wat gebeurt er met de herders die door iedereen uitgekotst werden? Met hun schapenvellen misschien aan. Rennen door Bethlehem. Zo enthousiast. Ik kan me voorstellen dat je gigantisch druk bent. En wauw, wat is hier gebeurd? Dat ze door Bethlehem lopen op weg naar hun schapen weer. En dat iedereen die je tegenkomt, moeten ze vertellen van heb je het al gehoord? Wij zijn net bij de koning der koningen geweest. Jezus is geboren. Hij had de naam toen nog niet, dat was pas 8 dagen later. Maar de zaligmaker is gekomen, de Messias is gekomen. Waar wij als volk al zo lang op wachten, hij is geboren. En hij is hier in deze stad. Hoe doen wij het? Wij vieren kerst. Wij staan nu stil bij het feit dat Jezus is geboren. Hij ligt in een kribbe. Hij is uiteindelijk opgegroeid. Hij heeft zijn leven gegeven, aan het kruis gehangen, gedood voor onze zonden. En vervolgens opgestaan, opdat wij kunnen leven met hem. Wat doet dat met ons tegenwoordig? Als wij zo moeten weer naar buiten gaan, wij gaan kerst vieren, hebben we dan zoiets van, oh ja, mooi hè, oh, zo fijn, lekker gegeten in de kerk, mooi gezongen. Oh mooi, iets over herders gehoord, ja, zo mooi was dat. Of mogen wij ook weer leren om helemaal vol te zijn van God? En dat als wij naar buiten gaan, dat iedereen die het maar wil horen, dat wij denken, van, heb je het al gehoord? We staan vandaag stil, we staan deze week stil bij het feit dat Jezus is geboren. Maar dat hij niet alleen geboren is, maar dat hij zijn leven gaf voor ons. En dat iedereen die in hem gelooft gered zal worden. Ken je hem al? Het is zo makkelijk om door te gaan met ons leven, maar Jezus roept ons op van vertel het. Vertel het aan de mensen en dat mogen wij van de herders ook leren. Ze gaan terug, maar ze vertellen iedereen wie Jezus is. De zaligmaker is geboren. En dan komen ze weer terug bij hun schapen. En pakken ze ook gewoon weer het werk op. Want het laatste punt is waar ze voor geroepen waren. Ze waren herders. Dus ze gingen weer met de schapen verder. Maar waarschijnlijk wel dat elke keer als ze bij andere herders kwamen. Of mensen die misschien iets een schaap bij hun kwamen kopen. Dat je toch weer dat verhaal kon vertellen van. Ik moet je wat vertellen joh. Een paar jaar geleden. Dat was zo bijzonder, we waren in het veld. En je vertelt opnieuw. En daarna vertellen ze weer 10 jaar geleden. Oh, je moet het horen, joh. Dit moet je echt horen. Dit moet je horen. Er waren engelen. De zaligmaker was geboren. En God heeft een plan. Hij gaat Israël bevrijden. Ik weet niet of de herders wisten op het moment of dat ze nog leefden toen Jezus gekruisigd werd. dat Jezus was. Ik hoop het. In mijn gedachten is het wel zo. Dat de herders het wisten, maar ik weet het niet. Maar wij mogen wel ons vasthouden daaraan. De herders hadden niet de kennis die wij nu hebben. Maar wij hebben wel de kennis. Deze week zijn we stil bij de geboorte van Jezus. Wij hebben de kennis dat Jezus de verlosser van de wereld is. En wij mogen ons hart openstellen om ons echt te verbazen over dat de hemelse Vader zijn enige geboren zoon gaf. Hoe bijzonder is dat? Dat hij een babytje werd. Een babytje die helemaal niets kon. Die volledig afhankelijk was van Jozef en Maria. Voor zijn eten, voor zijn slapen. Maar die uiteindelijk de redder van de wereld is. Die zijn leven gaf voor ons, helemaal niets terughield. Tot tranen toe zijn vader vroeg van, als het niet hoeft, dan liever niet, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Die aan het kruis genageld werd en moest sterven voor ons. Die door zijn vrienden, die door mensen weer in doeken werd gewikkeld, in het graf werd gelegd. Maar die op de derde dag opstond uit de dood. En op dat moment verloor de dood volledig zijn macht. Zijn wij daarbij stil nog? En ik wil, dat is ook de conclusie van mijn spreken. Dat wij een herdermoment mogen hebben. Net zoals dat de herders aangeraakt werden door de kracht van God. Door het besef dat Jezus naar de wereld toe kwam. Alles gaf. Hij is gelijk aan God. De drie-eenheid. Maar hij kiest ervoor om onder ons te leven. En zelfs hij is gekomen naar de aarde en heeft alles gegeven. Alles. En het enige wat wij hoeven te doen, is net als de herders, te knielen voor hem. Ons te beseffen wie hij is. En zeggen van, dank u Heer dat u uw leven gaf voor mij. Dat u uw hemelse troon opgaf. Dat u naar de wereld bent gekomen. Dat u onder ons wou wonen. Ismee heeft daar vorige week over gesproken. Emmanuel, God met ons. Het is niet te bevatten. Het is een mysterie. Zelfs de Bijbel noemt dat. Het is een mysterie dat God bereid was om naar ons toe te komen. En hij kent ons leven. Hij heeft het gevoeld. Hij is van de kribbe naar het graf gegaan. Hij weet alles wat je met doormaakt. Wij hebben niet een God waar ik kan zeggen van ja, maar je weet niet hoe het is. Je weet niet hoe het is om hier als mens te leven. Je weet niet hoe het is om ziek te zijn. Je weet niet hoe het is om uitgelachen te worden. Je weet niet hoe het is om, weet ik wat er allemaal is. Nee, Jezus weet het allemaal. Hij is ziek geweest. Hij heeft rondgereisd dat hij zijn leven niet veilig was. Hij heeft relationele problemen gehad. Zijn vrienden wouden hem niet meer hebben. Zijn familie wou hem niet meer hebben. Het was niet dat iedereen stond te juichen van, jee, Jezus. Nee, juist niet. Dus Jezus kan zich met ons identificeren. Wij mogen ons buigen voor hem. Zeg van, Heer, kom in mijn leven. En dat wil ik er ook bidden. Dat wij als gemeente, zoals we hier nu zijn. Een herdermoment noem ik het. Maar het is een aanraking van de Heilige Geest mogen hebben. Dat ons hart mag veranderen. En dat wij deze kerst een geweldig gezellig tijd mogen hebben. Een geweldig tijd met vrienden en familie mogen hebben. Maar dat we niet onze mond kunnen houden over het feit waar wij stil bij staan. Dat Jezus gekomen is. Alles gaf. En dat wij dat kennen. Maar dat we iedereen kunnen gunnen om Jezus te leren kennen voor wie hij is. Dat er niet een of andere wijze man is of een profeet. Ismee noemde allemaal namen op vorige week. Maar dat Jezus God met ons is. Hij was bij ons. Hij is de sleutel. Hij wil ons redden. Ik wil bidden op dit moment. Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer. Heer, dat wij uw woord hebben gekregen, de Bijbel, Heer. Heer, dat wij ons elke dag onder mogen laten gaan in uw woord, Heer. Heer, dat u alles gaf. Dat wij erover mogen lezen, Heer. Niet als een verhaal, maar als een geschiedenis, Heer. Heer, uw woord is waarheid, Heer. En wanneer wij uw woord lezen, ook vanochtend uit Lucas 2, Heer. Dat we mogen weten dat u met kracht wilt komen. Heer, en op dit moment bid ik, Heer, dat uw geest mag werken, Heer. Dat wij Jezus mogen plaatsen op de plek die hij verdient. En dat is op de troon van ons hart. Het centrum van ons hart, Heer. Heer, als er mensen zijn die u nog niet kennen, dan bid ik op dit moment, werk met uw geest, Heer. En als er mensen zijn die misschien gedrukt gaan onder verdriet, Heer, dan bid ik dat uw geest komt als trooster, Heer. Of als met pijn en ziekte, Heer, dan bid ik dat hij komt als genezer, Heer. Heer, maar dat wij mogen erkennen dat u bent wie u zegt dat u bent, Heer. U bent volmaakt, Heer. En wij mogen over u lezen, Heer. We mogen zien wie u bent, Heer. En op dit moment bid ik gewoon, Heer, raak ons aan en verander ons hart. Dat we deze kerst stil mogen staan en mogen beseffen wat u hebt gedaan, Heer. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Ik wil het muziekteam ook naar voren vragen.